Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij de Technoloog 224. Herbert, welkom.
Hoi Ben.
Hallo, we hebben te gast Rudy van Belcom.
Yes.
Hallo Rudy. Je bent toekomstonderzoeken AI en democratie bij Stichting Toekomst der Techniek.
Ja, toekomstbeeld der techniek zelfs.
Toekomstbeeld der techniek. Prachtige, archaïs titel der techniek. Dat houd je ook zo de hele, als je over de toekomst hebt en je hebt een... Nou, der techniek heb ik gelijk van, hey, is dat een contradictie expres of niet?
Nou, het is eigenlijk een verschijnsel dat het gewoon al heel lang bestaat. We bestaan al vanaf 1968.
Dus dat betekent mijn geboortejaar.
Oh, kijk.
Ah. Ja, nee, dat kan geen toeval. Bijzonder jaar.
Ik wil net roepen dat toen ik begon in de journalistiek, dan heb je het over 1982. Toen bestonden jullie al. Ja, en toen gold de Stichting Toekomstbeeld der Techniek al als een autoriteit.
Ja, ik hoop dat het dat nog steeds is. Ja, meer dan 50 jaar kijken we dus vooruit. En toevallig, toen we 50 jaar bestonden, hebben we ook even terug uitgekeken. Wat heeft dan dat 50 jaar verkennen nu eigenlijk opgeleverd?
Ja.
Dus dat is, ik vind het mooi. We hebben onlangs een soort van restyling gehad. Hè. Dat moet een beetje met de tijd mee. Maar de naam is blijven staan.
Dat, Maar dan ben ik wel benieuwd, nu je dat zegt. Wat vonden jullie dan, dat 50 jaar kijken naar de toekomst?
Ja, nee, daar gaan we het zeker over hebben, ja.
Nee, ik wil het nu weten.
Oh, nu al, ja, precies.
Nou, de vraag die eigenlijk vooral relevant is niet en is het uitgekomen. Uh-huh. Want onze slogan zo gezegd, hè, met de tijd mee, is verken de toekomst. Dus wij verkennen de toekomst, we voorspellen de toekomst niet.
Nee.
En dat is wel een heel belangrijk onderscheid wat ik ook wel wil benadrukken. Dat het terugkijken naar of het wel of niet is uitgekomen eigenlijk niet zo'n hele interessante exercitie is. Veel interessanter is welke onderwerpen zijn er aan bod gekomen. Welke onderwerpen zijn meerdere malen aan bod gekomen. En bijvoorbeeld data is in de jaren 80, 90 en onlangs nog onderzocht. Ja, wat zijn dan de verschuivingen daarbinnen, binnen die opvattingen? Dus niet zozeer van, net zoals Back to the Future. Welke technologieën die daar genoemd zijn, zijn nu uitgekomen? Daar houden we ons eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar veel meer met, wat zegt dat dan over de samenleving en hoe die verschuivingen eigenlijk zijn?
Ja, dus het thema is inderdaad, hoe verken je de toekomst? Waar we het over gaan hebben. En dan kunnen we gelijk weer aansluiten wat Herbert vroeg. Dus je onderzoekt dan, het is 1968... Hoe verkende je? Wat waren de thema's, de onderwerpen die je toen aan het verkennen was?
Nou, ik nog helemaal niks.
Nee, maar je weet natuurlijk wel de geschiedenis van het instituut. Want dan kan je wel mooi zien hoe dat verloop is. Zeker. In die 5 decennia.
Nou, wat je vooral ziet is dat eigenlijk ook de toekomstonderzoeker als zijnde ook heel erg veranderd is. Dus waar het in de beginjaren vooral echt techneuten zijn, best wel engineers, best wel hardcore techneuten, gingen kijken van hoe werkt de techniek en hoe gaat de techniek zich ontwikkelen. En eigenlijk zie je de verschuiving in de laatste jaren vooral dat het veel meer gaat over de maatschappelijke impact. Dus ik ben zelf ook geen hardcore techneut. Ik zou me eerder een socioloog noemen dan een technoloog, zo gezegd. En die verschuiving is nu steeds meer merkbaar. Dus onze onderzoeken gaan ook veel minder over wat gaat de techniek doen, heel feitelijk. En veel meer over wat is de impact op de samenleving, hoe verandert onze omgeving als gevolg van technologie. Dus het is minder technology push en iets meer technology pull in de zin van
Dat snap ik. Dus in 1968, toen was er dus, jullie onderzochten als thema's het internet en dan keken ze hoe de techniek van het internet ging veranderen. Je onderzocht computers, hoe de computers zich zouden ontwikkelen, hoe de techniek van de computers en niet dus de impact van internet. Minder.
Dus er zijn bijvoorbeeld over data en de stroom aan data, de data flood werd het genoemd, werd in de jaren 80 ook onderzocht. En dat is nu ook een schoolboek bij wijze van. Hè? Dus dat heel erg feitelijk, hoe werkt data, wat is data, waar komt het vandaan, waar gaat het heen, hoe kan het worden gebruikt. En nu, 20 jaar later, 30 jaar later, kijken we veel meer naar, dat is een beetje verschoven naar AI, artificial intelligence, big data. Maar ik heb zelf dus een onderzoek gedaan naar de impact van AI op besluitvorming. En dan gaat het dus veel meer over die maatschappelijke context. En eigenlijk zie je in toekomstland, in het land van toekomstdenken, zie je die verschuiving ook. Het is al, het klinkt een beetje nieuwig allemaal, kijken naar de toekomst, et cetera. Maar al in 1902 werd er in Nature een paper gepubliceerd door Wells. En die schreef al over de kansen van het ontdekken van de toekomst. Hij noemde het artikel The Discovery of the Future.
En dan heb je het over H.G. Wells.
Ja,
klopt. De man van War of the Worlds.
Klopt. Meer gerelateerd aan science fiction eigenlijk. Hè. Maar je ziet ook dat zijn missie destijds met science fiction was niet zozeer om spannende toekomstbeelden neer te zetten, maar is eigenlijk voortgekomen uit het idee: ik wil wetenschap meer populair maken. En science fiction is dus eigenlijk een manier geweest om wetenschap meer populair te maken. Alleen is een beetje, ik wil niet zeggen uit de bocht gevlogen, maar ja, toen kwamen de aliens en de ruimteschuttel, de space shuttles. En ja, toen is
het. Was trouwens ook het doel van Jules Verne, hè, om de wetenschap over het voetlicht te krijgen.
Ja, in de discussie over het verschil tussen de twee wordt dan gezegd dat Verne veel meer ging over fantasy. Omdat hij uitging van situaties die eigenlijk technologisch gezien niet echt kunnen, maar voorstelbaar gemaakt. Terwijl science fiction veel meer gaat over technologie die best wel kan, maar de toekomst in getrokken wordt. Dus daar zit een soort van. Het is best interessant als je daar een beetje over gaat lezen. Dat er best wel een soort discussie ook over is. Wat is dan het eerste science fiction verhaal? En dan sommigen zeggen Verne inderdaad. En anderen zeggen nee. Want dat was fantasy.
Ja. Maar nog interessant. Maar even, want je zegt dus dan wat science fiction doet. Want daar heb je ook onderzoek naar gedaan vroeger.
Ja.
Maar ik vind het wel boeiend. Jij zegt dus dan trekken ze eigenlijk technologie door.
Ja, het vertrekpunt is dan een bestaande technologie vaak. En
dat vergroten.
Wordt vergroot, inderdaad. En dan ontstaat er dus een wereld, vaak vanuit een soort van doorgeslagen technologie, waarin de wereld dus, het is 5 voor 12, help, zeg maar. De witte vlaggen worden dan opgestoken.
Ja.
En dat is een beetje een vaak dus een vanuit een meer negatieve kant van technologie.
Uit de hand gelopen klimaat.
Ja, maar ook wel mooi. Ik dacht namelijk heel erg, omdat natuurlijk vorige week was Roblox, die ging naar de beurs. En wat ik mooi vond in die... heb ik dat vorige week verteld over S1 van Roblox? Nee, hè? Nee.
Weet ik
nee,
niet.
Ik denk het niet. Oké, Roblox ging naar de beurs en die CEO die vertelde van... ja, we maken een metaverse. Dat vond ik al mooi. En de metaverse moet ik even opzoeken, want dat weet ik nooit uit mijn hoofd. Dat is van het boek Snow Crash van Neal Stephenson uit 1992. Daar beschreef hij voor het eerst een metaverse situatie. Dat je een digitale wereld hebt naast je echte wereld. Nou, in virtual reality zit het natuurlijk heel erg. Natuurlijk een PR-verhaal dat de Roblox ook een metaverse is. Maar dan vind ik wel interessant, zijn we nu dat wat Neal Stephenson schreef in 1992 na aan het maken? Zijn we dat nu aan het proberen van, hé, dat gaat er komen? Want er wordt wel altijd naar verwezen. Dus ik heb dan het idee, ja, we maken dat na. Hetzelfde met de Oculus Rift, met Facebook. Mark Zuckerberg koopt Oculus Rift, want die had Ready Player One, dat boek. Ook ja, future precies. Science fiction in zijn hoofd van, dat gaan we doen met virtual reality.
Het wordt er hooguit erdoor geïnspireerd, denk ik. Tegelijkertijd zit in dat, het is ook een beetje technology push denken, zit wat mij betreft ook een soort valkuil. En nou ja, Hollywood heeft daar misschien ook wel een handje bij geholpen of ingeholpen. In de jaren 60 had je ook de tekenfilmserie The Jetsons. Hmm. En daarin zag je natuurlijk ook al hoe technologie dan in het leven zou veranderen met een soort huishoudrobot. Op zich leuk natuurlijk, hè, vermakelijk. Maar wat je daar ziet is dat de focus ligt op de technologie en weinig op de sociale context. Dus de traditionele man-vrouw verdeling in de Jetsons is hetzelfde als in de jaren 60. Ja. Terwijl ze in de toekomst kijken.
En ze gaan gewoon naar de supermarkt en zo.
Precies, dus die sociale context wordt niet meegenomen. Later, hè, ik verwees net al naar Back to the Future in de jaren 80. Toen de film 30 jaar bestond, gingen mensen kijken, wat is er uitgekomen? Technologie gedreven. En nu met populaire series zie je het ook. Hè? Black Mirror bijvoorbeeld. Die pakt eigenlijk een stukje technologie. Spoelt de tijd 30, 40, 50 jaar vooruit. En zet dat in de huidige wereld. Dat werkt natuurlijk goed. Want mensen denken, oh shit, dit is mogelijk. Alleen ze vergeten dat de sociale context vaak mee verandert. Dus ik vind een treffend voorbeeld altijd wel de zelfrijdende auto. Dat lijkt iets van nu. Maar in de jaren 50 hadden ze al beelden van hoe dat eruit zou zien. En ik zag laatst een zwart-wit afbeelding van in de jaren 50... hoe de zelfrijdende auto dan gebruikt zou worden. En dan zag je mensen aan het rummikuppen of weet ik veel, een gezelschapsspel met het gezin. Vanuit de gedachte, als we een zelfrijdende auto hebben, dan hebben we tijd over voor het gezin. Kunnen we lekker spelletjes spelen in de auto. Als ik nu kijk naar beelden van de zelfrijdende auto, dan zie ik geen gezelschapsspelletjes. Dan zie ik work on wheels. Je kunt je tijd efficiënter gebruiken.
Ja.
Compleet andere sociale
context. Het hele gezin daar wel zit, maar iedereen met zijn eigen scherm.
Bijvoorbeeld. Ja. En ik ben veel meer geïnteresseerd in die context. Hè. Die zelfrijdende auto, dat is heel clever om dat te bedenken. Maar we moeten onszelf ook niet overschatten. Dat deden ze dus 70 jaar geleden al. Maar die sociale context en daar gevoelig voor zijn en inschatten hoe die mee verandert. Ja, dat vraagt om een vakgebied, zeg maar. En dat is volgens mij toekomstdenken. En in het Engels noemen ze dat ook heel mooi futures research.
Ja, en dat is dus het vakgebied. En wat ze doen, ze verkennen de toekomst. Maar hoe doe je dat dan concreet? Jij gaat nu de toekomst verkennen. Ja. Hoe doe je dat?
Nou, dat kan op verschillende manieren. En dat is heel erg afhankelijk van welke toekomst je aan het verkennen bent. En er zijn even heel grofweg zijn er drie methodieken die je kunt gebruiken. En dat de eerste en de meest gebruikte, en daar is ook een beetje vanuit ontstaan, is forecasting. Dat is meer de voorspellende toekomst, predictive. Ja. Dus dan ga je uit van forecast, dan ga je uit van what if. En vaak staat hier dus ook de technologie centraal en de wetenschap centraal. En ze noemen forecasting noemen ze ook vaak, wat is the most likely future?
Misschien is het leuk om dit aan de hand te doen, bijvoorbeeld van kunstmatige intelligentie. We kunnen ook een ander onderwerp doen, maar ik vind kunstmatige intelligentie, dat is
prachtig.
Over. Doen we. Ja, dus je voorspelt, is dat dan scenario denken, hoe kunstmatige intelligentie eruit gaat zien?
Dat is minder in scenario's denken. Als het om forecast gaat, en bij technologie worden ook vaak forecasts gedaan, technology forecast, eigenlijk de hype cycle ligt wel bekend van Gartner. Die kijken natuurlijk ook naar welke positie heeft technologie en de acceptatie daarvan. Dat gaat over de ontwikkeling van de technologie zelf. Om een most likely future in kaart te brengen, ga je wel uit van meerdere scenario's, maar kies je de meest dominante. En dat wordt eigenlijk ook het beeld waarvoor je, waar je dan vervolgens voor gaat.
Ja, maar even kunstmatige intelligentie.
In relatie tot AI,
dus dus voorspellen van kunstmatige intelligentie. Moeten we hem nog iets nauwer maken? Dat we bijvoorbeeld zelfrijdende auto's doen? Of dat wij...
Nee, AI is op zichzelf prima. Dan gaat het dus veel meer over... Oké, we hebben nu... we kijken eerst een beetje terug. Hoe is AI, heeft zich de afgelopen decennia, hoe heeft het zich ontwikkeld? Dan zie je dat er eigenlijk een soort van verloop is van meer symbolische AI, van als dan redenaties geprogrammeerd. Zie je dat later dat deep learning en meer neurale netwerken zijn opgekomen. En dan is eigenlijk de vraag, wat is die volgende? Wat is die volgende stap? Leuk vind ik om te vermelden is dat je daar ook weer AI voor kunt gebruiken. Dus ze hebben dat ook
zeker leuk.
Toegepast. Dus ze zijn 100.000 artikelen gaan scannen. En op basis van eigenlijk vrij simpel. Dat is nog niet eens echte AI. Maar goed, die discussie moeten we misschien op een ander moment voeren. Maar op basis van word counts. Dus hoe vaak komt een begrip voor? Kun je natuurlijk heel mooi in de tijd zetten. En dan zie je dus mooie. Nou ja, dan zie je eigenlijk dat elk decennia komt een nieuwe methodiek binnen AI opzetten. Alleen. AI kan dan niet aangeven wat de volgende is. Dus nou ja, dan heb je mensen voor nodig.
Kun je een beetje wat er op kwam zitten de laatste 10 jaar?
Want nou ja, dus dat deep learning is een beetje... vanaf 2012 zo'n beetje is dat een...
En reinforcement learning wordt steeds hipper. Ook weer
precies,
in
2015 een beetje. En dan als je dat gaat duiden, zou je kunnen zeggen... Oké, 2015 was toen die slimme computers van Google... eigenlijk AlphaGo en et cetera gingen verslaan. Die deep werden getraind mind. Op basis van... reinforcement learning, dus zie je in één keer in alle wetenschappelijke artikelen reinforcement learning opkomen.
Ja, wat misschien wel leuk is om te vertellen in dit stadium. Ik herinner me nog uit de jaren 80, toen ging het over expertsystemen.
Ja.
En er werden dus echt experts, zeker als ze bijvoorbeeld op het punt stonden om met pensioen te gaan, dan werden ze uitgehoord. En er werd alles wat ze te melden hadden, werd bij wijze van spreken opgeschreven. En dat werd als data werd dat in een computer gestopt. En dan had je een digitale expert die je ook weer vragen kon stellen. Nou ja, dat had natuurlijk hele ernstige beperkingen. Maar dat was het beste wat je had op dat moment.
Ja, tot de jaren 90 was dat zo'n beetje de dominante manier om aan AI te doen, zo gezegd.
Ja.
En eigenlijk, wel interessant verhaal vind ik zelf. In de jaren 90 was NASA bezig met ook naar de maan gaan. En daar werden dan robotjes neergezet. Alleen, je kon die robotjes niet van tevoren programmeren. Omdat nou ja, er zit nogal een afstand tussen. Dus er zit vertraging in. Dus gingen ze nadenken van shit, hoe moeten we die dan aansturen? Ze moeten eigenlijk zichzelf kunnen besturen. En toen zijn ze dus AI-wetenschappers gaan benaderen. Van hey, met die kennisrepresentatie komen we er niet uit. We hebben een nieuwe manier nodig. En zo is eigenlijk dat meer machine learning ontstaan. En dat is dus eigenlijk vanaf de jaren 90 steeds meer de dominante manier geworden. Veel data erin. Dan kan het systeem zelf regels afleiden uit die data. En deep learning daarbinnen is dan weer, zeg maar even 2012 zo'n beetje, binnen machine learning de dominante methodiek.
Ja.
En daar komen dan de meeste succesverhalen uit voort. En dus, maar inmiddels zijn we weer, lopen we tegen de beperking van deep learning aan. Dus de vraag is, wat is het volgende decennium?
Wat is de beperking?
Nou, er zijn nogal wat beperkingen. Ten eerste moet er dus veel data in. Dus het werkt niet goed in situaties en toepassingen waar er weinig data is. En dat zijn best veel situaties ook. Dat zijn vaak de meer gevoelige situaties ook. Bijvoorbeeld, stel je voor, er is heel veel rails in Nederland. We hebben veel treinverkeer. het is best wel voor de hand liggend dat je dan zegt, hey, als we een camera aan boord van zo'n trein zetten die getraind is met beeldherkenning, die kan fouten in het spoor best makkelijk herkennen.
Ja.
Nou, daar kun je natuurlijk miljoenen data in pompen. En nou ja, wat kapot is en wat heel is, daar zijn we het best over eens. Dus nou, prima. Maar over andere zaken waar zeg maar de uitkomst wat subjectiever is, proberen we ook AI-systemen in te zetten. Maar die data ja, is niet alleen historisch, maar is dus ook vaak biased. Hè? Dus heeft vooroordelen. Ja. Dus er zitten allerlei beperkingen aan het gebruik van veel data. En we zien dat nu dus ook gebeuren, dat daar heel veel nadelen aan zitten. Dus het interessante is om, al zou je dus vanuit forecasting gaan kijken, wat is nu dan binnen AI de nieuwe, hè, de nieuwe methodiek, dan zie je nu dat dan deep reasoning, noemen ze dat, ontstaat, waarbij eigenlijk dus die kennisrepresentatie en dat deep learning wordt gecombineerd, zodat een systeem kan kijken en kan redeneren. Dus eigenlijk meer zoals een mens ook leert. Hè? Een baby, ja, die voed je ook niet op met een encyclopedie in zijn schoot, zeg maar. Die moet natuurlijk ervaringen opdoen. Dus ook sensomotorische ervaringen moeten die. Mm-hmm. En daarvan leer je.
Ja.
Maar voor systemen, dat is nog een beperking, is common sense, gewoon algemene kennis, gezond verstand, is best wel een uitdaging.
Ja.
Want heel veel dingen die wij weten zijn impliciet. Heel veel dingen die wij doen zijn impliciet. Maar wil je alles in zo'n systeem proppen, dan moet je ook alle uitzonderingen daarin programmeren, zogezegd. En dat is bijna ondoenlijk, omdat, nou ja, simpel voorbeeld. Ik heb nooit echt geleerd dat je stenen niet kunt eten. Maar ik weet het wel. Ik denk niet dat in een boek staat, zeg maar, van hè, pas op, stenen niet. Maar voor zo'n systeem is dat neutrale informatie. Er is geen, weet je, er zit geen...
Nee, zolang dat niet expliciet ingevoerd is, weet zo'n systeem dat ook niet.
Ja. In ieder geval vanuit datagedreven systemen.
Ja.
En, ja. Nou ja, het interessante is dus, maar daar komen we misschien later ook nog wel op, hè, dat AI ook kan worden ingezet dus in het vak van toekomstverkenning. En dan zie je eigenlijk vergelijkbare beperkingen ook.
Ja, maar we zijn bij het voorspellen. Je zei de eerste stap, zei ongeveer 6 minuten geleden. De eerste stap is, je kijkt naar de geschiedenis, wat gewoon in heel veel wetenschappelijke artikelen veel terugkomt.
En nou ja, dat is inderdaad.
Maar daar zijn we nog niet aan het voorspellen. Want we zijn nu, je zei nu, het is nu, wat zei de deep learning en reasoning?
Ja, deep reasoning inderdaad.
Ja, precies, deep reasoning. Oké, maar dan heb ik nog niks voorspeld.
Nee, nou vaak hè, bij het voorspellen gaat het dan veel meer over wat zeggen de experts. Dus dan kun je de dominante expert-opinie, zeg maar, kun je filteren uit gesprekken, uit et cetera. Een ander onderdeel is hè, een soort benchmark dat je gaat kijken waar zijn de bedrijven mee bezig. Zeg maar, de grote techbedrijven, waar werken die op dit moment aan? Nou, wetenschappelijke artikelen, waar schrijven de meeste wetenschappers op? En zo kun je indicaties krijgen van hey, waar gaat het heen? De beperking is dus ook van forecasting dat de toekomst zich eigenlijk niet echt laat voorspellen. Zeker niet als je naar een breder aspect kijkt, namelijk de samenleving. Dus een technologie zou je in ieder geval op korte termijn enigszins kunnen aanzien komen wat de next big thing wordt.
Oké, maar ze zijn nu met deep reasoning bezig, toch? Dat is nu. Ja. Dus dan zou je voorspellen dat zal wat toenemen. Want het is best wel handig dat je weet dat een steen, dat je die niet kan eten. En straks kan een AI dat ook. Snapt hij dat tussen aanhalingstekens?
Ja,
toch?
Precies.
Oké, dan hebben we het gegeven. Je voorspelt dan. Deep reasoning neemt toe. Daar worden we beter in. Wat hebben we nodig om deep reasoning sneller te laten gaan? Even tussendoor. Is dat meer data, betere algoritmes, sneller
computers? Nou ja, het samenwerken tussen die twee methodieken is lastig. En dan nog steeds wordt de suggestie eigenlijk gedaan met deze vorm van leren, is dat je als je maar genoeg erin programmeert en hem genoeg ervaringen meegeeft, dan zal zo'n systeem zelfstandig kunnen redeneren.
Ja.
En, maar dat
is niet
dat
zo.
Is denk ik persoonlijk niet zo. Er zijn mensen die daarmee oneens zijn en dat is natuurlijk ook goed. Maar de wereld is een stukje complexer dan dat.
Uiteraard. Dus je voorspelt deep reasoning neemt toe. Dus je voorspelling is deep reasoning. Ga je dan ook wel kijken bij voorspellen wat de consequenties zijn van die deep reasoning?
Ja, veel minder dus. Dus dat is ook meteen de beperking. Dus als we. Het is ook wel. Ja.
Doe je wel de toepassingen van. Ga je die wel voorspellen? Want deep reasoning is nu natuurlijk een abstract begrip.
Nou, in het onderzoek naar AI heb ik eigenlijk 3 methodieken toegepast. Dus ik ben inderdaad meer begonnen met die forecast. Van oké, wat gewoon even sec als je kijkt naar de technologie. Wat zijn dan de dominante ontwikkelingen? Wat zeggen de experts daarover? In welk termijn hebben we het dan over? Heb bijvoorbeeld zo'n artificial general intelligence, waar we al 100 jaar aan proberen te werken. Gaat dat dan komen? Wanneer gaat dat dan komen? Dat kun je allemaal best wel, zeg maar, op basis van, dat kun je kwantificeren.
Hè, nou, dus wanneer? Want die vraag die blijft ook maar hangen. Dus wanneer komt die general intelligence?
Nou, alles tussen over 10 jaar en 200 jaar wordt nu gezegd. Dus nou ja, dit is ook de waarde van een voorspelling. Daar heb je dus ook eigenlijk niks aan. Omdat iedereen spreekt elkaar tegen. En dat is ook precies
de kern. Dat is zoveel als een erkenning. We weten het niet.
Nee. We weten het niet. Ja. Daarom vind ik een forecast ook beperkt houdbaar. Kijk, tussen 0 en 5 jaar zeg ik, dat is prima. Hè? Dan kun je ook op anticiperen. Maar de beperking van forecasting is ook dat daar zit iets passiefs in. Je gaat kijken, wat is er nu allemaal? Wat zijn de signalen? Wat zijn de verandering? En dan ga je dus zeggen, oké, dan gaat het die kant op. Maar dat is de most likely future, maar die is er niet. Hè? In het Engels is het ook futures researcher.
Als je zegt, het is passief, dan impliceer je dat er ook iets zou bestaan als actief. En dan ga ik denken, is dat bijvoorbeeld uitzoeken wat er moet gebeuren om het binnen zoveel jaar zover te krijgen.
Precies. Dus in de lijn, en dit is eigenlijk ook vanaf 1902 hadden we het net al over, hè, werd toekomstdenken eigenlijk als systematisch vakgebied, als professioneel vakgebied, zelfs als wetenschappelijk vakgebied op de kaart gezet. In het beginjaar ging het dus vooral over die forecast, over de what-ifs. Hè, wat als? Hè, dus dat is heel erg vanuit het nu geredeneerd en hoe ziet de toekomst eruit? In de tweede fase, dus daar kwam dus ook kritiek op, hè, vanuit het vakgebied, van oké, die forecasts zijn beperkt houdbaar. We moeten dus naar meer exploratieve scenario's gaan kijken. Dus niet een dominante toekomst bepalen, maar in kaart brengen welke alternatieve scenario's er zijn.
Ja, maar ik ben nog niet met je exploratief. Ik ben nog niet klaar met deep reasoning. Want doe je alleen maar het abstracte begrip deep reasoning? Of kijk je kijkt niet naar de consequenties in de samenleving, heb je verteld, maar je hebt me nog niet geen antwoord gegeven of je ook naar toepassingen van deep reasoning, of je dat ook forecast.
Ja, daar ga je natuurlijk wel op in. Ja, zeker. Ja.
En noem eens een paar voorbeelden van deep reasoning, wat er aan zit te komen.
Want dat ik ben geen expert op deep reasoning, moet ik wel even bijzeggen. Voor mij was het interessant in de studie naar AI, dat zeg maar, er zijn twee kampen. Hè, de symbolische AI en de subsymbolische AI. Hè, dus de kennisrepresentatie versus deep learning. En het interessante is, als je dus naar de toekomst kijkt, dat juist in het combineren van die twee kampen, dat daar nu verwacht wordt dat daar de toekomst ligt. Dat was voor mijn onderzoek interessant. Ik ben niet helemaal in die technologie gedoken om te gaan kijken. Want ja, ik hoop ook dat ik een beetje doorschemer. Dat forecast is niet mijn manier van toekomst verkennen.
Maar goed, ik wil dat echt dit onderwerp helemaal helder voor mezelf. Oké, dan kunnen we nu naar exploratief.
Ja, dat was, laten we ook zeggen, dat meteen een beetje de tweede fase dus in het toekomstdenken. En dan zie je dus dat nog steeds weliswaar extern gericht, maar daar wordt meer gekeken naar de implicaties op de samenleving. Dus niet alleen maar een harde technologische forecast, maar ook wat zijn implicaties sociaal-cultureel. Hè? En dan ligt de focus ook veel meer minder op het voorspellen en veel meer op het verkennen. Dus die gaat meer het exploren van alternative futures, dus meer possible futures. Waar het bij forecast dus meer gaat om het wat is probable, hè? En misschien plausible, gaat het nu meer om possible. Dus dan rek je eigenlijk op en ga je minder uit van de beperkingen van het nu. En ga je dus eigenlijk een stapje vooruit in die zin. En laat je ook veel meer zien wat de meerwaarde van toekomstdenken is. He, dus niet voorspellen, maar verkennen. En nou ja, de beperkingen daar zie je in, of de kritiek die dan op het scenario plannen komt, is dat vooral corporate deze vorm van toekomstdenken heel erg heeft omarmd. En dus vooral bezig is met wat ze dan noemen strategic foresight. Dus welke toekomst komt op ons af? Hoe kunnen we daar het best mee omgaan, zodat we aan het eind winnen, bovenaan uitkomen?
Dat ze nog in winnen geloven, dat is al heel erg grappig als je kijkt naar de toekomst.
Nou ja, dat is dus
bedrijven ook kunnen dat natuurlijk wel doen. Ja. World domination, Ben. Ja.
Maar dan ligt de focus dus veel meer op hoe kunnen we voorblijven. He, dus dat gaat minder over verkennen van de toekomst in het zeg maar maatschappelijk belang, maar veel meer in het eigen belang.
Ja.
De beperking hier is dus ook dat er te weinig eigenlijk naar dat sociaal-culturele gekeken wordt. Dus het gaat dan weer meer over, oké, markt, de externe markt, kansen, bedreigingen. Nou, dan heb je eigenlijk een veredelde SWOT-analyse. Waar ik zelf op school in ieder geval al redelijk van dacht.
De kriebels van kreeg.
Is het nodig?
Ja, precies, de kriebels van kreeg.
Ja, maar dan kom je dus weer terug bij het gegeven dat de technologie dan vaak vooruitgespoeld wordt. Er wordt wel gekeken naar wat is de impact. Maar vervolgens één eigenlijk cruciaal aspect is gedrag in dit geheel. En gedrag wordt in de meeste scenario planningen dus eigenlijk ook over het hoofd gezien. Dus je kunt wel een zelfrijdende auto ontwikkelen, maar als je niet weet hoe men ermee omgaat, en de acceptatie is dus afwezig of heel erg laag. Dan kun je bouwen wat je wil. Maar dan gaan mensen het gewoon niet gebruiken.
Ja. Waarbij ik ook een heel leuk voorbeeld vind. Als het om de zelfrijdende auto gaat. Denk je alsjeblieft ook wel aan hoe andere verkeersgebruikers daarmee zullen omgaan. Hè? Hoe ze daarop zullen reageren. Precies. In het verkeer.
En nu gaat het dus ook. Bijvoorbeeld weer in relatie tot AI. Dan gaat het dus over het trolleyprobleem. Hè? Dat is ook een beetje een wat als en wat moet zo'n systeem dan doen.
Dat hebben we hier vaker.
Precies. Hoef ik niet uit te leggen, gelukkig. Maar de beperking van het trolleyprobleem is dat er al van uit wordt gegaan dat zo'n situatie zich voordoet. Dat gaat heel erg uit dus van het nu. Wat zouden wij nu doen als dat gebeurt? Maar misschien is er in de toekomst wel een weg zonder zeg maar dat auto's elkaar kunnen raken. Dan is heel dat probleem is gewoon... Precies. Bijna afwezig.
Ja, goed uit. Ik wil even terug naar die bedrijven, want daarin trigger je me en AI. Dus dan zeg je van het scenario is, AI, dat gaat steeds meer, maken we gebruik van AI. Je bent een bedrijf, je maakt schoenen. Als je schoenen maakt, dan weet je dat je hele supply chain, dan kan je heel veel data gebruiken en heel veel AI gebruiken, wat voor schoenen uiteindelijk in de toekomst wellicht handig is, dat je daar scenario's voor maakt. Dus daarvoor gebruik je het. Dus dan weet je van dat scenario, dat komt wel aan. Ik moet zeker aan mijn supply chain werken dat die efficiënter, effectiever wordt. Aan de andere kant met mijn klanten. Ik moet mijn klanten heel goed in kaart brengen. Ik moet precies weten wat ze doen. Ik moet een customer data platform inrichten waarbij ik, alles weet.
Ja, hoe hun voorkeur zich ontwikkelt.
En hoe beter ik dat doe, dan win ik. Dus dat is belangrijk. Dat vind ik voor een bedrijf. Ja, je hebt niet de maatschappelijke implicaties voor de privacy van mensen. En het, weet je, dat doe je allemaal niet. Maar ja, dat is voor het bedrijf. Als je beurskoers niet daalt, is dat ook niet zo erg. Vind ik wel een hele methode waar ik denk van zo zit ons systeem in elkaar. Logisch dat je dat doet. Wat is daar erg aan?
Nou, de beperking is eigenlijk, geef je het zelf al aan, hè? Dan dominant is, hoe kunnen we beter worden? Secundair of misschien niet eens aanwezig is, privacy, dat moffelen we wel ergens onder het tapijt. Maar dat is nogal fundamenteel wat je hier nu onder het tapijt schoot.
Nee, daar zijn we bij de technologen over eens. Maar ik even vanuit redenering van een bedrijf. Dus daarom zeker. Deed ik dat.
Ja. Maar dat is precies dus, die redenatie.
Precies een goed voorbeeld van hoe je daarmee de mist in kan gaan. Precies. Want dan negeer je de mogelijkheid dat de uitwendige omstandigheden veranderen. Ja. Bijvoorbeeld doordat er wetgeving ontstaat.
Bijvoorbeeld.
Precies.
En daarom is het eigenlijk de derde manier. En dan, dat is ook mijn voorkeur. En daar gaat nu in het toekomstland zeg maar ook het meer naartoe. En dat is meer de normatieve aanpak. Dus dat gaat minder over de probable of plausible future. En ook minder over die possible future. Maar meer, welke toekomst willen we? Welke toekomst is preferable? Ja. Dus in plaats van, zeg maar, van achter van heel passief te redeneren van de toekomst gaat die kant op, daar kunnen we op anticiperen. Dat is reactief, zeg maar. Maar als je samen bepaalt waar we heen willen, bijvoorbeeld in de energietransitie, dat is een goed voorbeeld volgens mij van een preferable future, waarin je terugredeneert, wat moeten we dan nu doen? En dan heeft zeg maar vooruitkijken ook nog eens zin, zeg maar. Want dan ben je aan het creëren. En de toekomst kun je creëren, en dat is ook mijn persoonlijke opvatting. De toekomst is, dat is niet voor iedereen zo, maar in de breedte is de toekomst is niet iets wat je overkomt, maar iets wat je stuurt, waar je richting aan geeft, waar we allemaal onderdeel van zijn. En dan weet ik dat dat echt niet voor iedereen geldt, maar voor de samenleving in de breedte geloof ik wel dat we zelf bepalen waar het heen gaat. Ik vind corona echt een typisch voorbeeld eigenlijk, waarbij je ziet, als je een jaar, inmiddels is het alweer bijna 2 jaar geleden, moeten we redeneren, als je toen zei van laten we allemaal gaan thuiswerken. Dat stopt. Dan zegt iedereen, dag. Weet je, dat gaat nooit gebeuren. Dat kan echt niet.
Helemaal niet gezellig.
Nou, boom. Iedereen kan thuiswerken. Het is geregeld. Vliegen. Weet je wel, het klimaatprobleem. Ja, weet je, volgens mij is vliegen de grootste vervuiler. Laten we dat niet meer doen. Nee, dat kan absoluut. Het kan wel. Maar we willen het niet. Althans, we hebben andere belangen. En die wegen nu eenmaal zwaarder. Maar als wij daadwerkelijk willen dat er niet meer gevlogen wordt, dan kan dat. Dat is gewoon een vliegverbod.
Ja, het is dus fundamenteel, geloof je in de maakbaarheid van de samenleving? Of zeg je veel meer van, ik sta bij het lot, weet je, het overkomt je. Dat is een hele fundamenteel hoe mensen in het leven staan.
Maar heel belangrijk dus.
En ik denk dat is inderdaad belangrijk.
Juist omdat dat zo fundamenteel is, maakt toekomstdenken wat mij betreft dus ook zo fundamenteel. Omdat het is ook een houding die we aannemen. En waarom zouden we alleen maar bezig zijn met ja, de toekomst. Oké, misschien kunnen we voorspellen. Nee, misschien kunnen we verkennen. Nee, waarom niet? Welke toekomst willen we en hoe kunnen we daar komen? Dat is wat mij betreft best zinvolle exercitie als we dat met z'n allen aangaan. En daarom is mijn werk ook niet dat ik dat ga voorspellen of verkennen alleen maar. Maar dat ik met heel veel mensen ga praten. En met heel veel mensen aan de slag ga ook om tot die toekomst te
zodat
komen.
Zodat jij die toekomst creëert. Jij maakt onze toekomst.
Niet in mijn eentje.
Maar met heel veel mensen. Nee, maar het is best wel verrassend. We hebben hier gewoon iemand, Herbert, die de toekomst voor ons maakt.
Nou ja, Herbert is sceptisch. Die gaat dat zelf al nuanceren, maar anders doe ik het wel.
Nee, natuurlijk niet. Maar wij zijn een stichting. We hebben... We zijn publiek-privaat. Dus een deel is gesubsidieerd. Een deel komt uit het bedrijfsleven. Dus er zijn 70 organisaties bij ons aangesloten. Dat zijn organisaties, hè, een beetje de usual suspects, zoals Philips, IBM, Capgemini. Dat zijn universiteiten, dat zijn onderzoeksinstituten, TNO, et cetera. Maar ook de Maag-Lever-Darm-Stichting, heel breed. Die betrekken wij bij het verkennen in eerste instantie van de toekomst, maar ook bij het agenderen. Dus we hebben eigenlijk vier doelen. Eén is informeren, dus inderdaad, waar gaat de technologie heen? Wat kan het? Inspireren, wat is er allemaal mogelijk? Voorbij, breken. Adviseren, oké, wat kunnen we daar dan mee? Maar die laatste
wil ik het over hebben.
Agenderen. En agenderen is inderdaad ook aandacht vragen voor die wenselijke toekomst.
Ja. Ja?
En ja, nou, wat ik hierover zou willen zeggen, maar dat komt verder ook vanzelf wel. Je kunt het niet voorstellen. Ik begrijp ook heus wel dat jij net een beetje zat te knipogen. Maar je kunt het niet voorstellen alsof we een toekomst bepalen waar we heen willen en die dan gaan maken. Zo simpel is het helemaal
niet. Nee, ja, daarom.
Maar dat suggereer ik ook niet.
Nee. Dat is een heel moeizaam proces om iets bespreekbaar te maken, te agenderen en zo. En iedere individuele Nederlander of wereldbewoner, die zal toch weer het gevoel hebben dat er een proces plaatsvindt waar die helemaal niet serieus invloed op heeft.
Zeker.
Omdat niemand individueel daar invloed op heeft. Ja. En wat er dan uiteindelijk uit de bus komt, daarvan zal lang niet iedereen het gevoel hebben dat we op iets afkoersen wat we met z'n allen willen. Omdat het maar iets is wat weinig individuen specifiek willen. Het is, ja, het is iets wat de maatschappij misschien wil, wat de uitkomst is van een democratisch proces. Maar ja, dat is natuurlijk niet iets wat iedereen wil. Zo werkt het niet. Dat wil ik er even over roepen.
Ja, dat is mooi. Voor mij hebben wij hier de deep state ontdekt. En dan ben jij.
Ik ben het daarover mee eens. Ja. Want zo werkt het ook niet. Maar ik denk wel, ik wil daar wel tegen, niet letterlijk tegen inbrengen, maar op aanvullen, is dat alles wat we om ons heen zien is een ontwerp. En niet alleen de tafels en de stoelen hier, maar ook de systemen, de sociale structuren. Dat zijn ontwerpen. De manier waarop wij, gisteren mochten we naar de stembus. De manier waarop ons kiesstelsel is ingericht, is een ontwerp. Ja. Dat is ooit bedacht, dat is ooit gemaakt. Daarvoor was het er nog niet. Dat is als ontwerp aangenomen. En daar doen we het nu al meer dan 100 jaar mee.
Nou, super.
Mijn suggestie is, dat kan anders. We kunnen op een andere manier stemmen.
Anders ontwerpen.
Dat kun je anders ontwerpen. En na mijn onderzoek naar de impact van AI op de samenleving ben ik nu aan het kijken naar hoe technologie de democratie van de toekomst kan beïnvloeden. En dan komen dit soort vraagstukken aan bod, inderdaad. Kan technologie ook
we gaan straks helpen? Alvast een cliffhanger. Jij gaat straks vertellen wat voor AI-toekomst jij aan het creëren bent.
Ik ben helemaal niks aan het creëren in die zin. Ik ben alleen mensen aan het bewustmaken van het feit dat we naast, zeg maar, alleen maar terugkijken. Dat is één manier. Hè. Er zijn ook. Dat heeft ook met persoonlijkheidskenmerken te maken. Als je op straat gaat vragen hoe... Hè, bijvoorbeeld, we zijn hier in Amsterdam. Stel, er is hier een winkelcentrum in de buurt. En je gaat mensen vragen van hoe kan die beter worden? Dan zijn er eigenlijk een paar typeringen van mensen hoe ze daarmee omgaan. Het gros zal zeggen, beter. Ik vond het vroeger was het beter. Toen hadden we een lekker kruideniertje. Die kende mij bij mijn naam. Mm-hmm. Ik vond het veel prettiger. Waarom moet het allemaal zo groot en alles bij elkaar? Ik vind het niet fijn.
Ja.
Dan zegt ook nog een groot gedeelte, functioneel, nou, die parkeerplekken hier, een beetje smal. Die kunnen wel iets breder. Ja. En dan is er nog een klein groepje die zegt, ik winkel online. En dan is er nog een heel klein groepje die zegt, maar oké, de winkelcentrum van de toekomst. Hoe ziet de toekomst in die zin er überhaupt uit? Hoe gaan we om met onze vrije tijd? Hoe gaan we om met met dingen als winkelen. Hoe zal het zich gaan ontwikkelen? Is er niet ook een toekomst denkbaar zonder winkelcentra? En hoe zouden die er dan uitzien? En wat is dan de implicatie daarvan? En het is een simpel voorbeeld, maar dit is een manier van denken die in de samenleving, wat mij betreft, vaak ook ontbreekt. Ook als het gaat om besluitvorming. Hè? Als je mensen nu vraagt, waarom heb je bijvoorbeeld op de VVD gestemd? Zullen veel mensen zeggen, nou, ze hebben het goed gedaan. Ze doen het nu goed tijdens die corona-aanpak. Maar corona gaat, even fingers crossed, gaat weer over. Wat komt daarna? En hoe gaat een partij met die toekomst om? We zijn heel erg gefocust op de korte termijn. En dat is op zichzelf ook logisch, want we willen overleven. En dan zijn we ook geprogrammeerd natuurlijk om vooral naar morgen te kijken. Of in ieder geval naar nu en een stukje vooruit. Maar vooruitkijken naar 10 of 20 jaar... Dat is lastig. En ook hier is de coronasituatie volgens mij best wel typerend. Het is niet makkelijk om als individu het collectief zeg maar mee te wegen. Dus als ik last heb van iets, dan vind ik het lastig om dat te accepteren. Omdat ik weet dat op de lange termijn het voor het grote geheel beter is. Dat is ook niet makkelijk. Dus ik ben helemaal de toekomst niet aan het creëren en al helemaal niet in mijn eentje. En ik heb die illusie ook absoluut niet. Ik ben ook maar een speldenprikje in het geheel. En dat is ook prima. Alleen het geluid waarbij je zegt, hey, de toekomst, welke willen we eigenlijk? Laten we daar in ieder geval het gesprek eens over aangaan. Want wat Herbert net ook zegt, daar zijn we het helemaal niet over eens. We hebben het allemaal over gelijkwaardigheid. Maar hoe ziet een wereld er dan uit die gelijkwaardig is? Ik heb geen idee. En wat is gelijkwaardigheid dan? Het is ook in AI-termen hebben we het over transparantie, uitlegbaarheid, maar ook over fairness. Wat is een eerlijke wereld? Dat we iedereen gelijk behandelen. Is dat dan eerlijk? Dat iedereen, hè? Maar dan krijg je een beetje dat oude gezegde. Of ik weet niet of het over gezegd is, maar hè, je kunt aan een vis niet vragen of je een boom wil beklimmen. Hè, als dat dan de test is. Dus wat is gelijkwaardigheid? Dus überhaupt dat gesprek voeren met elkaar, dat doen we veel te weinig. We roepen wel termen en we zeggen wel, gelijkwaardigheid is superbelangrijk. Maar echt het gesprek over hoe we daar gaan komen, wat dat precies is en wat de wenselijke scenario daarin is. En dan in het geval van AI, hoe we dat dan willen dat het wordt geprogrammeerd in die termen. Die discussie ontbreekt volledig. Dus we maken alleen maar richtlijnen waarin we zetten, dit vinden we belangrijk, maar echt operationaliseren.
De consequenties die kunnen we ook helemaal niet overzien, toch?
Nee, maar dat moeten we wel proberen. Hoe een bepaalde technologie daar invloed op heeft, dat is ook vaak maar heel moeilijk te voorzien.
Zeker, en je hebt nog bijgevolgen die je vaak niet voorziet. Dat is ook zo'n value alignment problem wat vaak aan AI wordt toegeschreven. En het beste voorbeeld, dat was al voor Christus, hè, dat koning Midas wenste dat alles in goud veranderde. Oh ja. En was vergeten dat dan ook het eten en zijn geliefde in goud veranderde als hij die zou aanraken.
En dat het goud waardeloos zou worden.
Precies. Ja. Maar het argument dat we het moeilijk kunnen voorzien is geen argument wat mij betreft om het
niet te doen.
Want juist als we bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire, je kunt mij niet vertellen dat we dat niet hadden kunnen zien aankomen. Want er zijn parameters die worden ingesteld door mensen. Dat zijn menselijke keuzes. En als een dubbele nationaliteit een van de factoren is om iemand eerder als fraudeur aan te wijzen. Ja, dat is geen rocket science om dan te voorspellen, zogezegd, dat misgaat.
Ja.
En nu worden er weer wetten aangenomen waarbij data weer makkelijker kan worden uitgewisseld onder het mom van fraudebestrijding. Ja, dan wil ik geen voorspeller zijn, maar dat gaat weer mis. Dat is gewoon, de tweede toeslagaffaire is weer in de maak.
Maar hoe zou je daar dan, je zegt alleen maar over nadenken, daar hebben we over nagedacht, maar hoe ga je daar dan concreet mee om? Want er zijn altijd consequenties die we niet kunnen overzien, want we zijn maar mensen.
Zeker. Maar het vooruitdenken en het in kaart brengen van verschillende consequenties en daar op je keuze baseren, gebaseerd op wat wenselijk is en wat overeengekomen wenselijk is. Het is een democratisch gesprek, zou dat moeten zijn. En nu is het zeg maar in handen van een klein groepje mensen, weliswaar democratisch verkozen. Maar zeer zelden wordt dat belegd zeg maar bij een grotere groep. En we hebben eerder voor.
Waar zie je goede voorbeelden?
Van?
Waarbij wel de beslissingen en vooral voornamelijk met data, AI, algoritme, waar je wel ziet van, hey, dat is goed over nagedacht en we zien nog weinig consequenties daarvan.
Bij voorbeelden waarbij veel data is en weinig oneenigheid over de goede uitkomst. Ja, daar werkt het top. Als je systemen inzet om planningen te maken, om wat ik net als voorbeeld gaf, de rails in Nederland te controleren op vlas. Top, vooral doen.
Maar het wordt makkelijk.
Nee, maar dat is heel het probleem. het wordt voordat het goed is doordacht, nogmaals de toeslagenaffaire, daar worden ook gewoon systemen ondoordacht ingezet. Daar zit ook een bepaalde mindset achter van we hebben technologie, dat maakt het leven makkelijker, dat kan ons helpen, ja. Dus moeten we het inzetten. Maar daar is, ja, ik kan me niet voorstellen dat daar voldoende is nagedacht over de mogelijke consequenties. En dat zijn niet de consequenties waarvan je zegt, poeh, die zorgen we niet aankomen, zeg.
Ja.
Dat is voor de hand liggend. Maar er is een ander belang, heeft daar voorrang gekregen.
Ja. Ik had een van de vragen van wat zijn de scenario's van de toekomst van AI. Maar dat is dus helemaal geen relevante vraag nu. Want je bent hem aan het verkennen. En...
Nou, dat is wel een relevante vraag.
Oh, gelukkig.
Gelukkig. Omdat in scenario denken, maar dat is misschien wellicht ook menselijk, is vaak de utopie of de dystopie. Dus ofwel het gaat de wereld redden en halleluja, dit is waar we op staan te wachten. Of het is 5 voor 12, de wereld gaat ten onder.
Het waarschuwende vingertje.
Precies. Daartussen ligt nog een heel scala aan mogelijke scenario's. En het interessante, vind ik persoonlijk, aan die verschillende scenario's is dat die allemaal nu al parallel ingezet worden. Dus er zijn nu allemaal al signalen van verschillende scenario's die mogelijk zijn. Waarvan we nu al zaadjes aan het planten zijn. En ik vind het juist belangrijk.
En welke?
Nou, bijvoorbeeld dat een scenario is dat als data waardevol blijft en als AI-systemen ook data gedreven blijven. Dat is natuurlijk een aanname, want wellicht zit er een technologie om de hoek die zegt data hebben we niet meer nodig. Maar ervan uitgaande dat data een belangrijke bron is voor dit soort systemen. Dan kun je redeneren dat data zo waardevol wordt en dat het een ruilmiddel wordt. Hè? Dus dat het hebben van data een soort van luxe is en het afgeven van data een soort van luxe product wordt. Dus verzekeraars zijn nu al bezig met kunnen we mensen die zich goed gedragen, op basis van data kun je dan heel makkelijk zien, premievoordelen te geven.
Ja. Ja.
Nou, waar gaat dat heen? Mensen die het kunnen betalen zeggen, ik hoef die premievoordelen niet, dus ik hou mijn data. Mensen die het niet kunnen betalen zeggen, neem alsjeblieft al mijn data als ik daardoor voordeliger ben. Wat wordt data dan? Een luxe product.
Privacy wordt een luxe product.
Privacy wordt een luxe product, sorry.
Ja.
Dat wordt dus nu al ingezet. Maar als je dat verder doordenkt, dan krijg je dus een soort van nieuwe verzuiling bijna. Hè, van mensen die op basis van hun achtergrond worden ingedeeld in bepaalde klassen. Waarin privacy dus een van de factoren is. Maar dat is dan maar één voorbeeldje van.
Ja, maar ik vind het een heel concreet mooi voorbeeld. Want je ziet, dit wordt nu gedaan.
Ja.
Weet je, ik weet niet welke uit mijn hoofd welke verzekeringsmaatschappij dat doet. Maar eentje doet het. Erg succesvol, heb ik ook gelezen. Iedereen wil bewegen met die app van. Ik weet niet welke het is. Maar jij geeft nu al waar dat naartoe. Wat je creëert eigenlijk. Wat Precies. je aan het creëren bent.
En, dat is,
toch houden we het niet tegen. Toch. Denk wel je, ja, maar je weet niet zeker of je het creëert. Dus het maakt niet uit. Hoe moet je daar dan mee omgaan?
Ja, daar moet je denk ik dus dat soort bedrijven betrekken bij hoe zien we de toekomst dus voor ons? En welke rol speel je daarin? We zijn allemaal actoren in de toekomst. En als individu heb je een hele kleine rol daarin. Als instantie heb je daar een iets grotere rol in. Als samenleving hebben we er weer een grote, et cetera, et cetera. Maar elk individu heeft dus een rol daarin. En ik denk dat als bedrijven wegkomen met dit soort dingen. Ja, technologie is op een of andere manier, en dat vind ik op zichzelf al wel een interessante constatering eigenlijk. Er is een soort, nou ja, schouderophalend denken daarover. Zo van, Facebook weer aangeklaagd. Ja.
Dit soort, op het gevaar af dat we het over dit specifieke probleem gaan hebben, maar dit soort dingen moet je toch gewoon via wetgeving oplossen en niet via bewustwording bij bedrijven of bij personen, bij burgers. Want dan vraag je mensen of bedrijven om tegen hun persoonlijk belang in te handelen.
Nou, maar het is pas een tegenstrijdig persoonlijk belang uitgaande van het huidige systeem. Van het huidige verdienmodel.
Ja, maar het huidige systeem veranderen, dat doe je met wetgeving. Of denk jij aan iets anders?
Ik geloof in een holistische aanpak. Dus we hebben al die verschillende elementen nodig. Hm. Wetgeving is nodig, maar wetgeving loopt vaak achter de realiteit aan. Want voordat het is doorgevoerd, is de technologie ontwikkeld. Maar ik denk dus dat holistisch betekent wetgeving, verantwoordelijkheid bij bedrijven, bewustwording ook bij burgers. Als je naar desinformatie bijvoorbeeld kijkt, die discussie is best wel interessant. Wie is er dan verantwoordelijk? En nu wordt die discussie gevoerd als zijnde er is één club verantwoordelijk. Dus ofwel Europa in dit geval moet ingrijpen met wetgeving, ofwel platformbedrijven hebben de verantwoordelijkheid, want die moeten misschien ook misleidende informatie weren. Ja, dan ga je dus een situatie krijgen. Zijn zij daartoe in staat? Ja. Hebben we dat gewild dan? Dat soort bedrijven daarover gaan?
Ja. Ja.
Maar je kunt ook nog redeneren. Waarschijnlijk zijn ze dus allemaal nodig. Maar als burgers eerder herkennen dat het desinformatie is, dan is de effectiviteit van die desinformatie weer kleiner. Dus volgens mij heeft dat allemaal. Dus je kunt inderdaad zeggen, nou, desinformatie mag niet meer. Daar is een wet voor. Maar ja, wie bepaalt dan precies nog wat desinformatie is? Kom je bij die platformbedrijven aan? Maar ja, dan krijg je discutabel.
Dat is een combinatie. Dat klopt.
En het is dus een combinatie.
Ja.
En juist holistisch denken is een van de elementen, eigenschappen zou ik willen zeggen, van het toekomst verkennen.
Ja.
Juist dat in kaart brengen, juist dat overzicht maken, juist al die verschillende partijen benaderen en betrekken.
Ja. Maar ik wil even een voorbeeld, want ik las dat dit weekend en de hele week zit het al in mijn hoofd. Dat was een artikel in de New York Times, ging over ethics of AI. En ik ken dat voorbeeld niet, het schijnt heel bekend te zijn. In 2015 krijgt een ontwikkelaar die krijgt een link en Google Foto's, die kon automatisch mapjes maken met jouw foto's. Dus hij zag een mapje verschijnen van vakantie, natuur, gorilla's, mensen enzovoort. En hij denkt, een mapje gorilla's, wat is dat toch? En er zaten 80 foto's in dat mapje.
Aankomen.
Je voelt hem aankomen, hij was het zelf.
Ja.
Nou, oké. Weet je, dit is. Ik had de hele week van wat. Ongelooflijk. Dus dat is verkeerde mensen natuurlijk, verkeerde datagebruik, verkeerde algoritme, geen zwarte mensen. Daar ging het artikel ook over, want er zijn mensen bij Google ontslagen die ethisch wilden zijn. Klopt. Oké, komen we nu achter. Pijnlijk. Gaat nu beter. Niet helemaal beter. Hoe ga je dan weet je, maar het is wel mooi dat die AI dat kan, weet je, automatisch foto's selecteren. Denk ik, dat is een topfunctie, alleen maar technisch pushen. Maar hoe ontwikkel je dat dan op een manier, volgens jou, waarbij je, nu zijn we 6 jaar later, die toekomst wel iets, iets fatsoenlijker had gehad?
Ja, ik denk als daar dus beter over na was gedacht vooraf, dat dit wel.
En dat kon je zien aankomen.
Dat garbage in, garbage out. Volgens mij is dat al zo oud als. Ik weet niet.
Ja,
maar dat principe kennen we allemaal. Dus dit is een.
Voor jou is het alleen maar nadenken dan?
Nee, dit is niet alleen maar nadenken. Alleen ieder zijn vak, zeg maar. En mijn vak is veel nadenken. Maar ook veel praten. Dan zit je nog steeds in hetzelfde gremium natuurlijk. Dat begrijp ik wel. Dus ik snap dat je er naartoe wil van Rudy. Maar wat heb je dan gedaan? Nou, daar kan ik dan misschien toch een voorbeeld van geven. Met al dat gelul van je. Dat snap ik. Maar. Ethiek, AI, was ook onderdeel van het onderzoek wat ik heb gedaan. Veel over gelezen, veel over gesproken. Oké, hebben meer mensen. Wat komt er uit naar voren? Er wordt vooral veel over gepraat, over ethiek. Nou, dus ik dacht, ik kan moeilijk alleen maar een boek schrijven over ethiek en dan daarin concluderen dat er alleen over gepraat wordt. Dus ik dacht, dat heeft handvaten nodig. Wat gaat er nu mis in het ethisch debat, wat mij betreft, is de focus ligt op richtlijnen. Dus we gaan met z'n allen bepalen wat we dan belangrijk vinden in abstracte termen. Transparantie, uitlegbaarheid, fairness. De vraag wat dat impliceert, die wordt eigenlijk nauwelijks gesteld. Dus de Europese Commissie heeft een heel mooi document, Ethical Guidelines for Trustworthy AI. Dat is prachtig, maar dat noemen ze feel good principles. Want iedereen wil natuurlijk transparantie, ja. Privacy en etc. Daarin staat een klein alineaatje met er zijn ook trade-offs mogelijk. Terwijl ze in het geheel hebben ze 7 key principles, zeggen ze. En die zijn, en dan citeer ik, they are all of equal importance. Dus ze zeggen eigenlijk al die verschillende richtlijnen moeten op hetzelfde moment in hetzelfde systeem altijd worden toegepast. Dat is onmogelijk. Dus je hebt trade-offs in de praktijk.
Ja.
Er zijn technische trade-offs. Je kunt niet een 100% accuraat systeem hebben wat ook 100% uitlegbaar is. Dus daar zul je, daar moet je keuzes in gaan maken. Er zijn sociale trade-offs. Wat we belangrijk vinden is afhankelijk van de context. Dus bijvoorbeeld weer privacy. Als ik naar de dokter ga en ik word gevraagd om mij te ontkleden, vind ik dat best normaal. Als een bakker mij dat vraagt, als ik een brood koop, vind ik dat, logischerwijs absurd.
Context. Uiteraard.
Maar dat soort dingen, dat zijn vrij simpele dingen, die ontbreken eigenlijk al in dit soort richtlijnen. En het wordt vaak gezegd, wat ze ook bij klimaat noemen.
Ja, maar hoe dan wel? Als jij nu dat voor het zeggen, ga je dan niet bijvoorbeeld transparantie, dat iedereen zegt dat. Hoe ga je dan dieper daarin? Hoe ga je dat dan daar wel voor zorgen?
Nou, wat nodig is een ook weer hier holistische aanpak, waarbij je dus het in de huidige opzetting, waarbij je dus uitgaat van richtlijn, daar moest ik hem even wat langer introduceren, omdat dat een cruciaal element is. Die richtlijnen worden nu dus ook gebruikt. En eigenlijk zeggen ze, hier zijn de richtlijnen, programmeurs, ga maar aan het werk. Dan zit er dus, de verantwoordelijkheid ligt bij die programmeur. Want die interpretatievrijheid die er nog is, Ja, die ligt gewoon daar. Dus die krijgt de opdracht, maak het privacy belangrijk, transparant. Dus die gaat aan het sleutelen en die moet keuzes gaan maken in het proces. Dus die verantwoordelijkheid ligt daar. Dat is ook een gevaar bij, dat noemen ze meer een watervalmodel. Hè? Dus je stopt iets erin en dan hoop je dat het aan het eind van de waterval nog water in het bakje zit. Maar meestal loopt het er langs. Dus je hebt een iteratieve aanpak nodig. En mensen moeten gaan beseffen. Sorry?
Hier ook al.
Ja.
Nee, bij development heb je dat natuurlijk ook.
Nee, precies, maar dat is precies het hele ding. Ethiek en development en ontwerp, zou je het ook kunnen noemen, moeten meer geïntegreerd worden. Dus nu zijn het aparte domeinen.
Helder.
Filosofie en engineering. Maar ethiek is een ontwerpdiscipline. Dus ik heb een ethisch ontwerpspel. Het is nu een spel omdat het een voorloper is. Maar het is een framework eigenlijk om ethiek te integreren in het ontwerpproces. Dus niet met richtlijnen vooraf.
Wat voor vragen zijn er dan? Wat voor spel is het?
Nou, het zijn geen vragen. Dat is het aardige, denk ik. Dus in plaats van richtlijnen vooraf erin proppen of checklists en assessment tools achteraf om te evalueren.
Ja.
Heb je dus in het proces, moet je ethiek waarborgen, moet je het borgen. De vraag is niet alleen welke waarden vinden we belangrijk, maar ook hoe wegen die waarden ten opzichte van elkaar.
Mm-hmm.
Dan moeten keuzes ingemaakt worden, de eerder genoemde trade-offs. Dus in dat spel of framework word je gedwongen om met een groep mensen te praten over niet alleen wat vinden we belangrijk, maar ook hoe belangrijk vinden we het in relatie tot elkaar. Nou, daar heb ik dan user stories voor gebruikt. Ook herkenbaar uit veel ontwikkelingsprocessen en engineeringsprocessen.
Ja.
Waarbij je dus stakeholder perspectieven meeneemt. Dus in plaats van dat je alleen maar kijkt naar wat wil de fabrikant of wat wil de samenleving, maak je verschillende rollen. Dus vanuit verschillende rollen heb je verschillende belangen. En die belangen ga je vervolgens tegen elkaar afwegen om vervolgens tot consensus te komen over wat de prioriteiten zijn. Ja, ik moet het in de korte.
Jeetje, man.
Maar dat is nodig en dat is vermoeiend en ingewikkeld. Maar die discussie wordt vermeden.
Ja, maar weet je wat het allemaal, als je gewoon, ik even terug, want die is lekker concreet, naar die verzekeringsmaatschappij een appie bouwen, zodat mensen hun bewegingsdata integreren en dan krijgen ze korting. Lekker makkelijk. Als we dit moeten doen, dan komt die business case niet meer uit, een vriend.
Nou, ik denk dat je toch in een dagdeel kun je dat helemaal doorlopen. Dus dan kun je vanuit verschillende waarden, kun je vanuit verschillende stakeholders beredeneren wat de belangen zijn. Kun je vervolgens die belangen afwegen tegenover elkaar. En kun je dus ontwerpprincipes formuleren waar het aan moet voldoen. Dus niet richtlijnen die abstract zijn, maar principes die normatief zijn, maar ook meetbaar zijn. In de hele ethische discussie over AI of welke technologie dan ook, is altijd abstract. Je moet het meetbaar maken. Ja, nee, zeker klopt. Als je met een statistische technologie werkt.
Ja.
Als wij niet bepalen wat eerlijkheid is, en dan niet in die abstracte termen, maar ook wanneer is iets eerlijk genoeg? Hoe groot is die foutmarge die we willen accepteren?
Ja, ik ben dan toch wel benieuwd hoe je mensen en bedrijven het daarover eens ziet worden. Want in dat geval van die verzekering, dan zal die verzekeringsmaatschappij zeggen, ja, nee, oké, ik begrijp wel dat die privacy van belang is, dus daar moeten we misschien ook wat meer aandacht aan geven. Maar ik wil natuurlijk wel gewoon een aantrekkelijk product en de klant wil het, blablabla. Terwijl de klant zal zeggen, ja, sommige klanten zullen zeggen, ho, even, ik wil die privacy gewoon oké hebben. En anderen zullen zeggen, ik heb niks te verbergen. Ik kies gewoon voor dat. Dus je kunt wel zeggen, je gaat met alle belangen rekening houden en dan uiteindelijk tot een richtlijn komen, tot overeenstemming. Maar het is maar helemaal de vraag of die overeenstemming er komt.
Zeker. En dan is dus ook de vraag of je die technologie moet inzetten of niet.
Ja.
Maar de conclusie kan ook gewoon zijn, niet doen. Niet inzetten. En ik snap wel dat er belangen zijn, et cetera. Maar ook een verdienmodel is ontwerp.
Ja, maar het waar je nou net geen overeenstemming over hebt, dat is of je die technologie moet inzetten, ja of nee.
Nee, maar dan, als er dus geen overeenstemming is, moet je hem niet inzetten.
Dan moet je hem niet inzetten, zegt hij gewoon niet maken.
Oké, maar dat is
Laat ik zeggen, dat is ook een optie.
En dat
optie
is een uitgangspunt waar je het over oneens kunt zijn.
Zeker weten.
Want ik ken ze ook wel die zeggen, nou, als je het er niet over eens bent, dan moet je natuurlijk wel inzetten.
En kijk wat er gebeurt.
Ja, bijvoorbeeld.
Precies. Ik wil even naar iets anders. Je had in een of andere artikel dat ik had gelezen, dat jij had geschreven over AI scenario's. Dan had je een spel bij en dan is het uiteindelijk de toekomst game over. Winner take all. Robotic rights, privacy for sale, singularity.
Ja.
Ik vulde hem in. Ik ben een singularity man.
Nou, ik kwam uit op privacy for sale.
Ja?
Ja.
Leg even uit, want ik vond hem best wel grappig.
Nou, het idee is, het is niet zozeer een spel, het is meer een tool om mensen bewust te maken van een aantal dingen. Eén, er is meer dan de utopie en de dystopie, dus er zit nog van alles tussen. Dus we hebben 5 scenario's die denkbaar zijn. Ik heb met een aantal stellingen gewerkt en als je op eens klikt, dan krijg je een soort pop-up van, weet je het zeker? Want als je hiervoor kiest, dan gebeurt er dat. Dan denk je, misschien toch niet, dus oneens.
Ja. Ja.
Krijg je weer eenzelfde vraag. Weet je het zeker? Want als je hiervoor kiest, gebeurt er dat.
Ja, dat had ik een paar keer. Dat ik dacht van, oh ja, wacht eventjes.
Precies.
Ja,
en dus dat is goed. Ook hier is het belangrijk, denk ik, dat mensen zich bewust zijn van consequenties. En dat doordenken, zeg maar, in implicaties denken.
Daarvoor was het.
Daarvoor is het bedoeld.
Dat is de toekomst van AI.nl/scenariotest. Maar die zetten we natuurlijk in de show notes.
Ja, precies. Maar die link ga ik nu naartoe. Oké, dat is alles dus. Prima. Ik heb nog een vraag over hoe AI helpt de toekomst te creëren. Niet voorspellen, creëren.
Nee, niet voorspellen. Alleen voorlopig is hij vooral goed in voorspellen. Dus als er heel veel data is, zoals gezegd, kan hij prima meedenken. Een hele grote beperking van AI in toekomstonderzoek. Want toen ik 2 jaar geleden begon met het onderzoek, was mijn eerste vraag, kan AI mijn werk overnemen? Want ik kreeg een leeslijst.
Jouw werk, dat is wel heel meta, maar ga verder. Ja.
Kan AI helpen de toekomst te verkennen? Nou, ik had namelijk een leeslijst waar ik mijn leven, als ik heel mijn leven zou spenderen aan het boeken lezen.
Ja, dat wil ik. Help me.
Red ik het niet. Dus ik dacht, het is bijna ironisch dat ik een technologie onderzoek die veel beter is in het analyseren van al die documenten dan ikzelf. Dus ik dacht, ik ging rondmailen naar de experts. En de eerste mailtjes kwamen terug. En mijn vraag was ook, kan AI zijn eigen toekomst voorspellen? Want ik denk, dat scheelt een hoop. Nee, was het antwoord. Dus ik was enigszins teneergeslagen, maar dat gaf wel meteen de essentie aan. Je suggereert dan dat de toekomst hetzelfde is als het verleden. Omdat het dus een datagedreven systeem is.
Ja.
Juist wat het verleden uitwijst, is dat nooit het geval is. De toekomst is in die zin dus ook niet te dataficeren, als je dat zo kunt noemen. Eén grote beperking, naast de beperking die we hebben genoemd, is dat AI heel slecht is in het verschil tussen correlatie en causaliteit. Dus AI kan vrij goed aangeven van, hey, ik zie, er zijn 2 elementen die hebben een verband met elkaar, maar kan heel slecht aangeven of die echt oorzaak-gevolgrelatie hebben. Bijvoorbeeld, simpel voorbeeld,
vaccinatie en trombose.
Nou, het zou kunnen. Ik pak even een wat lichter voorbeeld. Stel in de zomer, we gaan toch weer de lente in. Stel in de zomer zijn zowel het aantal ijsjes dat verkocht wordt als het aantal verdrinkingen stijgende. Ja, dan zou zo'n systeem kunnen denken, mensen verdrinken doordat ze ijsjes eten. Maar ja, onze common sense zegt natuurlijk, nee, er is geen causaal verband, het is alleen maar correlatie. En juist om de toekomst te kunnen verkennen, zijn dat soort oorzaak-gevolgredenaties cruciaal. Dus in dat opzicht heeft mijn baan en vakgebied nog weinig te vrezen van AI. Wel denk ik dat het een top tool zou kunnen zijn. Dus inderdaad, het analyseren van al die scientific papers, zeg maar, er zijn er al 150.000 over deep learning alleen. Mm-hmm. Nou, die kan zo'n systeem heel makkelijk doorakkeren. Die kan natuurlijk heel goed met NLP, dus natural language processing, kunnen ze steeds meer, krijgen ze steeds meer begrip van taal, kunnen ze best die context eruit halen. IBM had onlangs de Project Debater, waarbij ze een systeem op basis van heel veel artikelen zelf een debat kan voeren.
Klopt. Ze hebben verloren, het viel tegen. Het viel tegen van IBM. Ja, de mens was. Kijk, bijvoorbeeld met dat ene spel wint een computer, maar met debating.
Jeopardy.
Jeopardy wel, maar niet met debating.
Die beperkingen zijn nu eenmaal. Maar in ieder geval, in het analyseren, zeg maar, van informatie is AI veel sterker dan dat ik dat ben.
Ja, okay,
dus helder. Al zijn er gewoon hele. Nou ja, volgens mij was dat de Moravec paradox, weet niet meer uit mijn hoofd. Maar die zegt ook van wat de mens, zeg maar, heel makkelijk kan. Kijken, ruiken, zien, anticiperen, is voor een computer enorm lastig. Maar wat voor een computer heel makkelijk is, rekenen, is voor een mens weer heel lastig.
Ja.
Dus ja, zet dit soort dingen, vooral in waarvoor het bedoeld is.
Dit soort dingen verschuiven wel, hè? Want in die jaren 80, waar ik het net over had met die expertsystemen, ik herinner me dat toen nog werd gezegd, ja, wat de computer echt heel moeilijk kan, is patroonherkenning.
Tuurlijk.
En wat de computer heel moeilijk kan, dat is natuurlijke taal interpreteren. Nou ja, al die dingen zijn al lang gekraakt.
Zeker, zeker. Ja. Maar waar een computer denk ik heel slecht in zal blijven, is mens zijn. En dat is aan ons nog steeds toevertrouwd.
Nou, dat hebben we hier geregeld vastgesteld, ook met Tijmen Blankenvoort. Hè, dat bijvoorbeeld dat wat een computer heel moeilijk kan overnemen van de mens, is het, net eigenlijk wat jij zegt, is beseffen wat het is om mens te zijn. Omdat een computer geen lichaam heeft en geen zintuigen en geen ervaringen zoals wij.
Nou, dat is wel mooi. Want heb ik
nog niet.
Heb ik een paar slotvragen. Wordt technologie het dominante soort dan? Want je hebt over de toekomst. Jij bent een toekomstmaker. Creëren. Geen voorspeller.
Al zou ik dus enige invloed hebben op de toekomst, hè, stel, dan zou er geen toekomst uitkomen waarin technologie de dominante soort is.
Maar het kan wel gebeuren.
Het kan gebeuren.
Er zijn heel veel mensen
die denken.
We moeten
er rekening mee houden dat het dominant kan zijn. Maar er is één, wat mij betreft, denkfoutje. En daar wordt van uitgegaan dat stel dat de technologie dominant wordt en over ons gaat heersen, dan moet er voor die technologie een incentive zijn om überhaupt dat te willen. We projecteren heel erg onze menselijke eigenschappen op technologie. Daar heb je een heel duur woord voor waar ik me niet aan ga wagen. Antropoformisme. Nee, ga ik al mis. Doen we een andere keer. Maar we projecteren dat heel erg op. We zeggen de laptop dat hij het niet doet.
Hij wil niet vandaag.
Ja. Hij wil niet inderdaad. Nou ja, et cetera. dus wij denken ook dat als een entiteit heel veel macht krijgt, dan gaat hij die misbruiken. Maar waarom zou een...
Nee, niet misbruiken. Maar het klassieke voorbeeld is, wij kijken nu in een dierentuin naar apen. En dus er zal ooit een... Want wij verhouden ons van mens tot aap. We hebben bewustzijn. En in de toekomst, zeggen dan mensen, is het zo dat technologische wezens naar ons kijken alsof we apen zijn. Ze doen ons geen kwaad, want wij doen apen ook geen kwaad.
Maar daar zit, zeg maar, de biologische drive om, zeg maar, vooruit te gaan en om macht te hebben, et cetera. Die, ook al zijn ze niet, willen ze het niet per se misbruiken, dan nog zit er een soort van menselijkheid in dat technologie dat ook zou willen. Ja. Net zoals wij apen in de dierentuin stoppen. Dat is meer menselijk iets dan een technologisch iets.
Een vraag die je hier dan weer uit kunt afleiden is, kan technologie wel een soort worden of produceren die equivalent is aan ons? Dus die in onze maatschappij, je kunt dan het makkelijkst denken aan robots, en of ze dan op twee pootjes lopen kan me niet schelen. Er wordt veel over gepraat. Hè, die rechten hebben, die betalingen kunnen doen, die ook plichten hebben natuurlijk, enzovoort. De vrijheid van meningsuiting is daar dan zelfs bij. Dus zeg daar eens wat over.
Was ook een van de scenario's inderdaad in die scenario tool. Ja. Robot rights. Wat ook nu al wordt ingezet. Hè, dat ze in de Europese Commissie zijn ze daar ook al over aan het nadenken. Over rechten, plichten, verantwoordelijkheden van technologie. Ja. Maar ik denk in die vraag zit dus alweer verscholen dat we een soort van passiviteit hebben in de toekomst van als dat gaat gebeuren, wat dan? Maar de vraag is, willen we dat gaan gebeuren en kunnen we dat nog voorkomen?
Ja, dat is jouw creëren,
En dan denk ik, waarom zouden wij technologieën ontwikkelen die equivalent zijn van onszelf? Waar zit die drive überhaupt achter? Überhaupt het creëren van Artificial General Intelligence, dat staat al vanaf de jaren 50 prominent op de horizon. Ik heb me nog steeds, vraag ik me af, waarom? Waarom willen we dat?
Als je dat
nou zo
in de kop van mensen al hebt, bedoel je?
Precies, we hebben al menselijke intelligentie. Ga dat niet proberen te dupliceren. Ga juist een vorm van intelligentie creëren die ons verder brengt, die ons helpt. En dan moet je inderdaad nadenken over wat als dat misgaat. Maar überhaupt de drive van die intelligentie creëren, zou ik...
Maar dat hangt ook weer van definitie af. Want toen jij dit aan het vertellen was, dacht ik aan een Mars-autootje. Die gewoon daar rijdt, zelfstandig. Die doet allemaal dingen. En dat kan je ook als een wezen beschouwen.
Want
Japanners zouden dat als een wezen beschouwen die daar autonoom lekker bezig is.
Maar als jij zegt, of je afvraagt, waarom zouden we dat willen? Nou ja, dan is er toch altijd nog het bergbeklimmers antwoord. Hè? Omdat je wilt weten of je daar kunt komen.
Nee, dat is een hele sterke drive die mensen hebben. Maar misschien is het dan aan mij. En niet aan mij in mijn eentje.
Om ho-ho te roepen.
Om af en toe een keer te zeggen, waarom willen we dat eigenlijk? Mm-hmm. En als meer mensen dat zich af en toe eens afvragen, dan is misschien die push wat minder op technologie. En zullen we meer technologie gaan omarmen die ons ook verder kunnen helpen. In plaats van die ons alleen maar ons menselijkheid uitvergroten. Het is een mooie spiegel. Hè, wat AI ons laat zien is een mooie spiegel van onze beperkingen. En daar dient het zeker voor.
Ja.
Ik ben ook niet anti-technologie natuurlijk.
Nee. Herbert, jij mag een slotvraag stellen. Ik heb ook nog één slotvraag.
Ik pas even, want ik had net mijn slotvraag eigenlijk al gesteld. He, dat is die bergbeklimmersvraag. Ja, dat vond ik een,
ja, vond ik ook. Nou, ik heb alleen nog maar, hoe lang blijft de mensheid nog bestaan? Ja, jij bent een toekomstmaker, dus hoe lang heb je nog voor ons?
Ik heb daar echt geen flauw idee over. En dat is precies de voorspelling waarvoor ik wil waken. Wat ik wel kan zeggen is, de mens is inventief. En ik denk dat we nog heel lang meegaan. Of dat wenselijk is, dat is weer een andere vraag.
Mooi. Ik bedank Rudy van Belkom, toekomstonderzoeker AI en democratie bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Herbert bedankt.
Ben bedankt.
Tot de volgende technoloog.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.